Klare Liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent, komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
Ik zit vandaag in de studio met Wilfred en Rebecca Hermans. Wat tof dat jullie er zijn.
Bedankt dat we mochten komen.
Ja, jullie zijn betrokken bij de vrijwilligersorganisatie Ruimte voor je Relatie. En ik ben echt heel benieuwd wat jullie vandaag ook gaan vertellen, waar jullie ons in mee gaan nemen. Maar allereerst is het misschien wel leuk als jullie even vertellen aan de luisteraar wie jullie zijn.
Ladies first.
Nou ja, wij zijn Wilfred en Rebecca Hermans. We zijn 10 jaar getrouwd inmiddels. We hebben 2 kinderen en een 1/3 op komst. Vul eens aan.
Ja. Ik ben 39, jij bent 35.
Bijna, 34.
Ja. Ik en, heb een ingewikkelde functie op de CAE.
Werk op de CAE, doe verschillende dingen. Jij bent journalist.
Ja.
En ook columnist voor Eva, waarin Wilfred altijd eerlijk over onze relatie schrijft. Dat is denk ik iets wat ons kenmerkt. We zijn graag eerlijk over onze relatie, ja.
En hoe is dat voor jou? Laat hij het ook altijd lezen?
Zeker.
Ja?
Heel vaak schrijf ik mee.
Oh ja.
Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt zeker van mannen, van de mannenkant heel belangrijk. Er zijn best wel veel vrouwen die het podium opgaan om iets te zeggen over hun relatie. Ik vind het echt heel belangrijk.
En wat zijn dan thema's, Wilfred, waarvan je zegt van hey, dat vind ik ook echt belangrijk om de vrouwelijke lezers van de Eva dan ook in mee te nemen?
Nou, het zijn meer kleine onderwerpen eigenlijk waar ik over schrijf. Gewoon observaties die ik doe. Het gaat vaak over onze kinderen, over gedoe in het huishouden. Eigenlijk een beetje de spanning van het onderwerp afhalen, denk ik. Ja.
Merk je dat er veel taboe of veel spanning omheen hangt over rondom bepaalde thema's?
Ja, nou in ieder geval, ik merk wel dat veel mannen het lastig vinden om erover te praten. Of om open te zijn over hun eigen relatie. Misschien alleen met hun beste vrienden als je geluk hebt, maar verder niet.
Wat maakt dat? Waarom zijn ze daar zo gesloten over?
Ja, omdat er dus denk ik weinig over gepraat wordt. Dus dat is wel een van de redenen waarom we dit werk ook doen en waarom ik die column schrijf.
Met dit werk bedoel je dat we actief zijn bij Ruimte voor je Relatie?
Ja.
Inderdaad, vrijwilligersorganisatie. Wat wij eigenlijk doen is precies wat Wilfred ook met zijn columns doet. We willen heel graag gewoon eerlijke verhalen naar buiten brengen over hoe gaat het nou in een relatie. En we vinden dat er echt te vaak mensen het idee hebben. Oh, is dat bij jullie ook zo? Dat ze echt dachten dat ze echt de enige waren die al 10 jaar altijd over de plek waar de theedoek hangt ruzie maken of zo. En we hopen dat mede door jouw columns, maar zeker ook door het werk van Ruimte voor Relatie, dat er afgaat. Dat we gewoon allemaal eerlijk zijn tegen elkaar. Tuurlijk heb je gedoe over stomme dingen en horen conflicten erbij. En ben je het niet als vanzelf eens over de manier waarop je je kind opvoedt. En is je seksuele relatie, daar heb je natuurlijk ook meerdere afleveringen over gehad. Gaat niet altijd van een leien dakje. En is het soms gewoon geklooi in een relatie. En soms een week gewoon dat je denkt van... waarom was ik ook weer met jou getrouwd?
Ja, ja. Denk je dat wel eens?
Ja, dat...
Nooit toch?
Ja, ik heb het voordeel... Ik ben wel vrij rationeel aangelegd. Dus ik heb altijd wel in mijn achterhoofd van... Ja, ik weet dat ik een hele goede keuze heb gemaakt. Dat helpt.
Ja.
Maar ik vind Wilfred vaak genoeg heel irritant.
Jammer. Ja.
En daarom willen mannen er dus ook niet met elkaar over praten. Want dan zeggen ze, ja, mijn vrouw vindt me soms irritant. Dan wordt er natuurlijk al snel een grap of een grol wellicht ook overgemaakt.
Ja, ik denk dat ze nog wel over dat nog wel helpt om een beetje te klagen over je vrouw. Dat zie ik vrienden ook wel doen onderling. Maar zodra het wat serieuzer wordt, of wat kwetsbaarder, van waar loop je dan tegenaan met z'n tweeën? Of wat vind je als man ingewikkeld? Of ben je al aan het investeren in je relatie? Doen jullie iets aan coaching? Dan wordt het al gauw stil.
Ja. Wat zijn de thema's waar je graag met dat soort mannen over zou willen praten?
Alles eigenlijk. Voor mij zijn er geen taboes. en is het vooral waar hij op dat moment tegenaan loopt. Is goed om daarover te hebben. denk ik. Die openheid moet er vooral zijn.
Ja, en wat er volgens mij ook als vanzelf wel gebeurt, is dat je dan ook aan het kijken bent, wat ligt er nou onder de dingen waar je het over hebt?
Ja.
Ja, ik benoem het ook altijd. Hè. We kunnen zo vaak een conflict hebben over iets kleins. Maar vaak ligt daar een veel grotere behoefte of een verlangen achter.
Ja.
Wat we heel moeilijk vinden om onder woorden te brengen, of waar we zelfs niet bewust van zijn.
Ja.
En dat als je over dat soort dingen gaat praten, van hé, wat kunnen we er nu van leren? Of wat was er nu eigenlijk echt aan de hand?
Ja.
Ja, dan heb je samen het gesprek waar het dus echt over gaat. In plaats van dus over de handdoek aan het haakje hangen. Ja. Of de dop op de tappen staat tube doen. En dat soort thema's.
Ja,
en
zeker.
Dat je daarin echt elkaars hart ook mag leren zien.
Ja, en ook, ik denk, we hebben 1,5 week geleden hadden wij een weekend voor jonge stellen. Dus dat is het prepare weekend. Daar zijn we altijd samen bij betrokken. Er komen stellen die of net getrouwd zijn of trouwplannen hebben. Of zeggen, nou, we zijn 1 jaar samen, we willen verdiepen. En toen hebben wij een studie over conflicten gegeven. En daarbij hebben we eigenlijk daarin 2 niveaus aangebracht. Dus wat jij vertelt, inderdaad, onder elk verwijt zit een verlangen. Nou, we noemen dat dan de lemniscaat van hechten aan elkaar. Als het gewoon gaat over, je geeft een verwijt, in plaats van dat je je verlangen uitspreekt, dat is eigenlijk de bovenste. Maar het kan ook nog veel dieper gaan. En dat hebben we zelf ook ervaren. Dat er eigenlijk nog een lemniscaat onder zit van dingen van die vroeger tegen je zijn gezegd. Of die je hebt meegemaakt. Of gebeurtenissen, traumatische ervaringen. En als die getriggerd worden in een conflict, dan is het eigenlijk heel moeilijk om nog in verbinding te blijven met elkaar. En er voor elkaar te kunnen zijn.
En je zei dat hebben we samen ook meegemaakt?
Ja, ja, we hebben best een heel intensief therapietraject gevolgd.
Hoe lang waren jullie toen samen?
Ja, dat is nu 2,5 jaar geleden of zo begonnen we daaraan.
Ja, en daarvoor begon het al met gesprekken met een getrouwd stel.
Ja, en met vrienden.
Die ook bij Ruimte voor Relatie werken. Ja. En dat liep op een gegeven moment uit in officiële therapie bij een therapeut.
Ja, je merkte echt wel, we hebben eigenlijk iets meer nodig om hier ook echt de angel uit te halen waarschijnlijk.
Ja.
Ja, dat constateerde zij. Dus dat was eigenlijk heel helpend. We hebben vanaf het begin af aan eigenlijk best wel intense relatie gehad. Ook heftige conflicten, maar ook dat het dan weer heftig goed was. Er ging steeds heen en weer. En op het moment dat we echt slecht uit de conflict konden komen, dat het lang duurde, echt een paar dagen. Dan vroegen we vaak bijvoorbeeld Hans en Jeanette van Ruimte voor je Relatie. Van kunnen we eens even met z'n vieren ernaar kijken? En dat hielp eigenlijk heel vaak.
Hoe doe je dat, 4 dagen ruzie houden?
Ja. Niet zo moeilijk hoor.
Dan word je toch echt heel ongelukkig van.
Dat zeker, ja.
Hoe doe je? Ik kan me dat niet voorstellen. Dus, wij hebben dat nog nooit. Ik word dan heel erg ongelukkig.
Ja.
Dat zou ik echt niet trekken, 4 dagen.
Ja, je bent ook wel gesloopt aan het eind.
En volgens mij slaap je dan ook gewoon niet. Gewoon. Of dat je ook op je werk merkt van dat je overal bent behalve ergens.
Nou, dat had ik eigenlijk juist niet. Dus op het moment dat wij een heftige... Jij meer, hè? Het verschil tussen Wilfried en mij is dat ik beter ben in... slechter ben in verbinden en beter in gewoon mezelf dan even loskoppelen. Terwijl Wilfried dan juist heel erg op de verbinding gaat hameren. Dat weer heel erg zoekt. Dus wat ik merkte was dat ik een overlevingsstrategie had ontwikkeld die ik denk van kind af aan al met me meedroeg. Van dan dus mezelf afzonderen. Dus dan kon ik helemaal opgaan in mijn werk. En dan was die ruzie er even niet. En dan kwam ik thuis en dacht ik, oh ja, we waren hier in de modus van we leven langs elkaar heen. En dan...
Ik heb dus wel het idee dat sinds we meer met die hechting bezig zijn gegaan en Rebecca ook meer in haar verleden is gedoken. Of haar opvoeding en zo. Dat je verbinding wel belangrijker bent gaan vinden en er ook meer last van hebt als we een tijdje niet verbonden zijn.
Ja.
Dus dat is nu al wel heel lang geleden dat we elkaar een week lang negeren in hetzelfde huis.
Dat is ook wel mooi, want dan zie je ook daar een stukje groei. Dat is ook echt wel enorm. De winst van het aangaan. Want ik denk, hè, als je zegt van oké, vanuit dus de coaching of de gesprekken met andere stellen, met vrienden, werden we geadviseerd eigenlijk om echt een stukje relatietherapie te ontvangen. Ik denk, al heb je het ergens over, hè, over taboe, dan is coaching wellicht nog, of een weekendje ergens naartoe gaan, echt nog wel van een heel ander level dan echt serieuze relatietherapie te gaan zoeken. Merkten jullie dat ook, zeg maar, daarin een soort van spanning of wat zullen andere mensen daarvan vinden? Of was het voor jullie gewoon, gewoon de volgende stap van, hey, we willen hier ook echt samen mee verder, kom maar door dan.
Ja, ik denk dat het wel een logische vervolgstap was. En dat het ook niet bij onze persoonlijkheid past om daar beschaamd over te zijn. We gooiden sowieso ons hele verleden bij elkaar al op het bord toen we elkaar net kenden. Zo zitten we een beetje in elkaar.
En we waren ook altijd ook wel eerlijk over onze relatie al. Ja. Dus we hebben nooit heel beschaamd gepraat over dat we conflicten hadden of zo. Of dat het soms wel eens heel pittig was. En wat juist leuk was, dus ik denk dat wij heel lang ook af konden zonder therapie. Hè? Dus dat we heel lang een soort wel die ruzies een soort accepteren van oké, dus blijkbaar onze relatie. Als we daar dan iets over deelden in vriendengroepen en zo, gaf dat heel vaak hele leuke dynamiek. Want dan ging iedereen opeens eerlijk zijn over oh ja, ik heb ook wel eens een nachtje op de bank geslapen of dat.
Dus, het scheelt denk ik ook bij Rebecca thuis. Wordt al heel makkelijk over dat soort dingen gepraat. Over alles eigenlijk. Nou, ik doe het voor mijn werk. Dan praat ik over mensen hun diepste zielen roezelen. Dus die drempels waren er ook niet. Dat scheelde wel. Maar vervolgens maakt het wel heel erg uit wat voor therapeut je krijgt. Want we hebben ook nog even een therapeut gehad wat totaal niet klikte.
Hadden we één keer een gesprek mee te dachten, nou, dit wordt hem niet. En toen hebben we gevraagd aan Hans en Jeanette van, joh, mogen we op jullie rekenen als we vastlopen? En eigenlijk was dat heel lang voldoende. En dan kwamen we ook weer echt waar we... ik weet nog wel dat we bijvoorbeeld een keer net voor de zomervakantie heftig conflict hadden. En toen hadden we een paar gesprekken met hun gehad. En toen hadden we daarna echt een fantastische zomervakantie. Dus heel vaak was dat ook genoeg. Dat we dat gewoon even iemand anders meeluisterden. En dat is eigenlijk precies wat we dus bij Ruimte voor je Relatie ook doen. Ook in de prepare weekenden. Zeggen van, het kan heel vaak zo helpen als je gewoon eens een keer met z'n vieren gaat zitten. In plaats van met z'n tweeën. Want die andere... Die, en je herkent in elkaar, oh, dat gaat ook zo bij ons. Juist als je met z'n vieren bent. Omdat je dan niet dus een verhouding krijgt van, oh, ik lijk meer op eentje. Maar je hebt de hele dynamiek, zeg maar, met twee stellen.
En het is minder kwetsbaar, hè? Want zij spreken met ons, ze kennen ons niet. En ze hoeven ons daarna ook nooit meer te spreken als ze dat niet willen.
Ja, de stellen die dan met ons zeg maar op het weekend komen. En wat heel erg helpt, is dat als iemand anders naar jouw partner luistert... dan hoor je veel meer dan als je zelf met je eigen belang aan het luisteren bent. Of dan eigenlijk hoor je vaak dingen die de ander niet zegt. Bijvoorbeeld hè, als je in een ruzie zit.
Ja, of je trekt het veel breder, zeg maar, of veel persoonlijker.
Ja, dus dan, van binnen dan, gebeurt er van alles.
Ja.
Voor ons was die vertaalslag ook belangrijk. Hè? Dat je met van alles zit. Dat gooi je eigenlijk op het bordje van de therapeut of iemand die meeluistert. En die vertaalt dat vervolgens weer naar de ander. Waardoor het op een goede manier gefilterd bij je aankomt.
Ja, en die luistert even helemaal uit.
Ja.
Ja, dat is ook, en daagt de ander ook uit om ook mee uit te luisteren.
Precies.
In plaats van dat je bij elkaar in de reden valt. Ja. En dus dingen invult of vanuit je eigen pijn dus dan reageert.
Ja.
En wat je zei van, hè, dus onder de verlangens en behoeftes lag eigenlijk dus nog een stuk pijn.
Ja.
Vanuit het verleden. Hoe kun je weten dat dat dus eigenlijk speelt in je relatie? Dat je merkt... Eigenlijk triggert de ander een stuk pijn, een stukje zielenpijn.
Ja.
Wat ik dus eigenlijk projecteer op de ander, maar wat niet van de ander komt, maar wat van mij is.
Ja, goeie. Ja, wat wij tegen die stellen zeggen is... als je merkt van eigenlijk gaat het veel dieper dan wat redelijk is voor wat er aan de hand is. Dus dat je echt voelt... Dus we spraken bijvoorbeeld een stel en zij vertelde... Ja, dan wilden ze op het moment dat we 120 over de snelweg rijden... wilden ze serieus de deur open doen en bij me weggaan. Dus nou, dat is natuurlijk heel. Dan weet je eigenlijk met je verstand ook wel, dit is onredelijk. Dit gaat dus heel diep blijkbaar. Dit is een heel heftig gevoel van ik moet hier nu weg. Ik trek dit helemaal niet meer.
Dat is geen frustratie over het handdoekje wat.
Nee, precies. Dus eigenlijk, wat mijn eigen ervaring was, dus wat heel concreet een voorval was, wat we bij de therapeut aan het bespreken waren, was dat op het moment dat ik een conflict wilde uitpraten en Wilfred liep dan weg. Wat hij deed vanwege mijn heftigheid. Dus voor hem activeerde dat een soort angst van... ja, dit is te heftig. Dan liep Wilfred weg en dan werd ik in mijn hoofd helemaal gek. Echt een soort groot zwarte leegte. Dat handelde ik echt niet, dat hij wegliep.
Want Rebecca heeft nu een heel lief zacht stemmetje. dat zegt niet alles.
Had ik ook toen je me voor het eerst zag, hè?
Ja.
Dus die ervaring ging eigenlijk de therapeut helemaal afpellen. Dus hij vroeg daar een soort op door. En waar ik toen achter kwam, was dat ik eigenlijk als eenjarige En heb ik meegemaakt dat mijn moeder een x-aantal weken in het ziekenhuis was. Echt helemaal weg moest vanwege een zwangerschap die niet goed ging. En als eenjarige heb ik dat niet begrepen.
Nee, dus kan je ook niet begrijpen.
Kan je niet begrijpen. Dus mijn moeder legde mij niet op bed. Ik denk dat zulke momenten, dat voor een eenjarige dan de moment zijn dat je denkt, mijn mama is er niet. Hè? Dus verder, ik ging mee naar het ziekenhuis. Mijn ouders hadden eigenlijk de dingen heel goed geregeld. Daar hebben we het ook achteraf met elkaar over gehad. Van ja, mijn vader was er gewoon. Er waren gewoon vrienden. Mijn oma was beschikbaar en zo. Maar ik heb dus niet begrepen van, mijn moeder is opeens heel lang weg. En in die sessie dat we dus bespraken van, wat gebeurt er nou op het moment dat Wilfred wegloopt uit zijn conflict. Ontdekten we dus, dan ga ik eigenlijk, wordt dat hele kleine meisje van binnen getriggerd. En dat maakt dus dat het heel heftig is.
Want ik voelde je moeder bij je wegloopt.
Ja, dus ik voelde me heel alleen. Dus ik zag echt mezelf als heel klein meisje voor me. Ik moest even mijn ogen dicht doen. En ik zag een heel klein meisje helemaal in het donker, in haar eentje, die geen taal had nog.
Dat begeleidde die therapeut, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, dus de therapeut begeleidde dat en die liet mij als volwassene eigenlijk daar naartoe gaan. En dat meisje, dus ik mocht zeggen tegen het meisje wat ik graag wilde zeggen. Dus ik zei dingen als van dat ik van haar hield. En ik til daar op een gegeven moment op en nam ik haar mee eigenlijk de toekomst in. Van kijk, dit is nu mijn leven. Het is heel veilig, dat. En je bent niet alleen. En het bizarre was, toen was ik dus 31 of zo toen ik dit bij de therapeut besprak. En in de interactie die ik daarna met mensen had, merkte ik opeens dat er een onrust afwezig was, die ik nooit als aanwezig had gemerkt.
Ja, want dan was je vanaf je eerste levensjaar mee
precies
vertrouwd. Dat was normaal.
Ja.
Dus ik kreeg opeens een nieuw normaal.
Ja, precies. Dus in mij zat iets van...
Dat was een goede, een nieuw normaal.
Ja. Dat is het echt. Een soort, echt een enorme verandering. Want in mij zat dan de gedachte van, uiteindelijk moet ik het alleen doen. Uiteindelijk ben ik alleen. Dus op het moment dat Wilfred wegliep, werd dat een soort verbeeld. Dat zie je wel. En wat er dus en gebeurde, die onrust was dus weg in interactie van mensen. Dus ik was ook niet meer zo bang voor hoe mensen naar me keken. Of ik was niet meer zo alert daarop. En op het moment dat Wilfred de ruzie daarna wegliep, dacht ik, ja, dit is jouw probleem.
Ja.
Als jij wil dat we weer verbinding vinden, ja, dan moet je erbij blijven. Dan moeten we het samen uitpraten. Doe je dat niet, ja. Maar ik was niet meer zo in paniek dat ik
dat
echt mijn lijf reageerde.
En
precies.
Ja, zo. En dat merkte je meteen al het conflict erna.
Ja, gelijk. Dus dit was
wat
echt heel één op één.
Serieus?
Ja, ik dacht, dit is bizar. Vooral dat het dat gewoon 31 jaar mee heeft gedaan, hè? Dat is echt bizar. En ook van, wat een nieuwe kans. Dat ik dus nu zonder dat trauma verder leef.
Ja, en ook wel hoe verdrietig, hè? Dan zeg maar jij als eenjarige... Jij die dat dus zo ervaren heeft, hè? Gewoon dat je het simpelweg niet kon begrijpen. En daarin zo'n paniek had eigenlijk. En dat die paniek dus af en toe nog getriggerd werd. Ook al was je zoveel jaar verder.
Ja, klopt. En tegelijk denk ik dan van, weet je, en dit was een gebeurtenis waarin iedereen goede intenties had. Waar niemand wat aan kon doen. En er lopen dus heel veel mensen die in een relatie zitten, die dingen hebben meegemaakt waar wel mensen met slechte intenties hun bemoeienis bijvoorbeeld in hadden. Nou, dat zijn echt dingen die in die onderste lemniscaat gaan. En daar bedoel ik mee met een lemniscaat van, ik doe iets. Dat is mijn gedrag, wat Wilfred kan waarnemen. Maar bij Wilfred van binnen gebeurt er op dat moment iets wat ik niet kan waarnemen. En hij reageert daar weer op iets.
Moeten uitleggen wat een lemniscaat is? Dat is zo'n liggende acht. Hè?
Anders moeten mensen het even googelen. Een liggende acht.
Dus dat is eigenlijk, zeg maar, je zit dan in een loopje. Dus je blijft eigenlijk. En ik denk dat je een soort van vliegwielachtige constructie krijgt. Dat het natuurlijk super snel gaat. Gewoon.
Ja, dus je zakt eigenlijk naar beneden, naar die onderste loop. Dus er gebeurt iets in gedrag wat ik zie. En ik ga helemaal naar beneden, naar iets wat vroeger pijn heeft gedaan. Ja.
En wat de ander dus vaak ook niet ziet.
Nee.
Als dat niet wordt ondertiteld.
Nee. En ik denk dat in veel gevallen mensen het zelf ook helemaal niet weten. Net zoals jij, Rebecca, zei. Door het af te pellen kwamen we daar.
Ja.
En ik ben wel benieuwd, Wilfred, was jij bij die sessies?
Ja, was ik bij.
Dat is ook echt heel bijzonder dat hij daarbij mocht zijn. Het is natuurlijk super kwetsbaar.
Ik zeg wel eens tegen mensen van, eigenlijk is relatietherapie is gewoon twee keer individuele therapie. Maar de ander is er de hele tijd bij. En dat maakt dat je ook heel veel meer gaat hechten en verbinden. Omdat je ziet van, ja maar, hiervoor wil ik er voor haar zijn. Of voor hem zijn. Of hier wil ik rekening mee houden de volgende keer. Of,
ja. Ja, dus eigenlijk ook al zou je zo'n proces zelf aangaan, heel kostbaar om de ander daarin ook mee te nemen.
Zeker, vind ik wel.
Dus ik ken ook mensen die zeg maar dit soort hele diepe proces alleen doorgaan.
Ja.
En waarin het hun heel veel geeft. Alleen dan merken ze dus dat de partner daarin dat niet begrijpt of niet meekomt. Ja, die was er ook niet bij. Die ziet het ook niet gebeuren.
Nee.
En dan kun je wel zien dat dus de vrucht, hè, het leven van iemand anders wordt. Maar je ziet niet het proces.
Nee, en dat helpt juist heel erg om dus beter te hechten aan elkaar. Want dat was eigenlijk onze uitdaging. Dus van mijn kant was het veel meer het verbinden. Terwijl van Wilfreds kant juist was om ook zonder mij met moeilijke dingen om te gaan. Bijvoorbeeld niet dat ik eigenlijk, we zeggen, volgens mij heb je dat ook in een eerdere podcast hoorde ik dat ook langskomen, van we verwachten altijd veel te veel van een relatie en een partner. Dat diegene ons helemaal gelukkig moet maken. Nou, wij zeggen op de weekenden ook van dat gaat niet worden. Je hebt twee keer een gezond ik nodig voor een gezond wij. En dat was bij Wilfred juist weer veel meer. Dat hij leerde om ook los van mij met dingen om te gaan. Of ook als er geen verbinding is, dat er dan niet gelijk een probleem is. Dus die beweging moesten we allebei maken.
Kun je daar iets meer over vertellen, over jouw proces, Wilfred?
Nou, vind ik wel lastig, want dat was ook iets minder duidelijk dan bij Rebecca. Daar ben ik wel jaloers op. Bij haar was het zo dat zij inderdaad door één sessie helemaal terug kon naar dat meisje. En dat ook in die anderhalf uur zo'n beetje verwerkt had, zeg maar. En als een ander mens naar huis ging. En bij mij is dat nooit zo duidelijk boven tafel gekomen. Dus dat is iets waar ik misschien nog steeds wel mee bezig ben. En ik kon dus ook niet zo goed, nog steeds niet, bij die diepere lagen komen. Dus in die zin is het ook weer geen 1-2'tje.
Wil jij samen met je partner dat heerlijke moment op de bank met een goed gesprek en een lekker drankje? Dan hebben wij daarvoor de gesprekskaarten ontwikkeld. Zodat jullie alles in huis hebben voor zo'n heerlijke avond met elkaar. De gesprekskaarten zijn exclusief verkrijgbaar via Klare Liefdestaal. Dus ga snel naar klareliefdestaal.nl en score jouw kaartenset voor dat toffe avondje samen. En dat is misschien ook wat eerlijke verhaal, hè?
Dat denk ik wel.
Het mooi. Ik vind denk ik juist ook mooi dat als jullie training geven aan koppels of nu ook in de podcast. Het is niet zo maakbaar van, hey, je gaat één keer voor een sessie, zeg maar, nee. En je vindt het uit en dat is het.
Nee.
Ja, dat is bijzonder als je dat. Ik heb zelf ook een traumatische ervaring in de tijd dat ik ziek was in 2018. Daar schreef ik in mijn boek Van Rauw naar Wouw ook over. Dat is echt heel bijzonder als je in een therapiesessie gewoon echt merkt. Er wordt echt een stuk geheeld.
Ja.
Waarna je dus een nieuw normaal krijgt. Hè, wat we net zeiden.
Ja.
Maar heel veel processen zijn veel geleidelijker of ook niet zo vast te vangen.
Nee.
Ook moeilijk om te kijken van, hé, maar waar komen bepaalde patronen dan voorbij? Vandaan, in hoeverre is dat ook een stukje karakter of opvoeding? Of is het een stukje gebrokenheid in jouw leven? Het is soms ook heel moeilijk om te duiden. Maar ik denk superbelangrijk om je ook bewust te zijn, zeg maar, van bepaalde dingen. En daarin te gaan verkennen, oké, hoe werkt het dan voor mij?
Ja. En de grap is wel dat Rebecca eigenlijk dan nog meer verandering bij mij ziet dan ikzelf.
Ja.
Nou ja, dan ben je dan ook al een stukje mee geholpen.
Ja, en uiteindelijk hebben we dus 2 jaar steeds heel geregeld gesprekken met een therapeut gehad. Dus dit is 1 voorval wat bijvoorbeeld echt op jouw vraag van, ja, hoe herken je nou dat het dieper gaat, vertelde ik dit verhaal. Maar zo hebben we natuurlijk heel veel conflicten daar afgepeld. Van wat gebeurt er nou eigenlijk echt? Welke angst wordt er geactiveerd?
En er wat concreter mee om leren gaan.
Ja.
Wat mij bijvoorbeeld heel erg hielp, of ons allebei wel eigenlijk, is dat hij ons handreikingen deed om die spanning ervan af te halen als je midden in zo'n conflict zit. Want ik was dus geneigd om weg te lopen en Rebecca was geneigd om steeds harder te gaan praten. Met steeds fellere blik. Waardoor ik letterlijk de huiskamer uitliep soms. En hij heeft eigenlijk bij ons boven water weten te krijgen wat wij op dat moment nodig hadden. En in Rebecca's geval was dat dus dat ik bleef. Maar goed, ik kon niet blijven, want dan zou ik soort van imploderen of exploderen. En ik had nodig dat zij mij aanraakte. Dus dat ik echt de nabijheid voelde, letterlijk. Dus dat hebben we nu als een soort afspraak gedaan.
En hoe doe je dat? Want zij gaat haar stem verheffen.
Ja.
Jij denkt, ah, ik wil hier weg.
Klopt.
Zij wil dat jij blijft en eigenlijk verlang jij daarna dat zij je vastpakt. Ja. Terwijl haar stem flink aanwezig is.
Ja.
Hoe doe je dat dan nu?
Nou, het liefst zijn we dat moment dus al voor. Dus dat we al ontdekken waar die spanning zit. En daar gewoon als twee volwassenen over praten. En als dat niet lukt, dan wijs ik dus Rebecca erop, als ze het zelf er niet aan denkt, van ja, de afspraak was dat we elkaar zouden vasthouden bij het gesprek. En dan voel je gelijk al dat de spanning zakt bij ons allebei.
Een tussenstation noemde de therapeut dat. Dus voordat je van conflict naar uitpraten kunt gaan, hebben wij het tussenstation nodig van dat hij zegt van, oké, ik ga het met je uitpraten, ik blijf hier. En dat ik zeg, oké, ik hou jou vast.
Zo.
Dus daarmee...
Als je echt neidig bent, hoe ja. pak je hem dan vast?
Nou ja, soms dan deed ik één vinger. Dan deed ik één vinger tegen zijn schouder.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat je dan denkt, oh, kom hier, schat, ik geef je een knuffel.
Ja, dus dit is,
kan ook een hand op een been zijn of een hand op een schouder.
Ja, maar dat je een verbinding voelt. Ja, maar dat is dus wel goed om te duiden. Want ik denk, als zit de luister ook, ja, even serieus, tuurlijk. Ja. Pak je hem dan vast, serieus. Ja.
Nou ja, dat is ook ervaring opdoen. Hè? Dus ik heb gezien van, op het moment dat er dus een conflict is, dat voelt voor Wilfred super bedreigend, want dat is hij niet gewend. Dus als het gaat over, wat heb je van huis uit geleerd? Nou, ik heb geleerd om te strijden. Wilfred heeft geleerd om te vermijden. Is er iets ingewikkeld, dan ga je het er niet over hebben. Dan laat je het gewoon weer...
Een heel groot vloekleed.
Heel groot vloekleed.
Pas alles onder.
Alles past eronder. Dus... Op het moment dat ik de ervaring opdoe, naar aanleiding van dat we dat en bij therapie hebben besproken en dat ik hem daar vasthield en dat je dan in conflicten langzamerhand dat doet, heb ik gezien, op het moment dat ik gewoon mijn hand even bij Wilfred op zijn schouder of op zijn been leg, dan zie ik gewoon dat er meer rust komt. Dus er wordt iets gekalmeerd van een angst die in hem opkomt via dit is een bedreigende situatie. Dus het feit dat je dat met elkaar meemaakt, dat maakt dat je het de volgende keer weer makkelijker doet. Dus dat zijn patronen die erin slijt, denk ik. En daardoor...
Nieuwe weggetjes in je hersenen.
Ja, precies.
Ja, de neuropaden die dan ook aangelegd worden. Maar ik vind het wel bijzonder, hè? Want
het gaat niet altijd goed, hè? Voor de duidelijkheid.
Nee. Maar dat is natuurlijk ook het eerlijke verhaal van het zoeken, hè? Maar ik vind het wel bijzonder, want eigenlijk bedreigt zij jou... Ja, hem met, zeg maar, gewoon haar verbale gedrag. Van juist dat strijden.
Ja.
En toch kan zij jou dus tot rust brengen door jou aan te raken. Dat vind ik wel heel bijzonder. Want dan ligt eigenlijk de bedreiging, maar ook de verbinding bij dezelfde persoon.
Ja, en het is wel goed om daar denk ik bij te noemen dat dus dat van twee kanten gebeurt. Dus hij bedreigt mij ook, omdat hij eigenlijk weg wil gaan. Terwijl ik denk, dus je doet niet je best voor onze relatie. Dus ik heb net zo goed een angst die geactiveerd wordt, die hij kalmeert. Dus... Dat hebben ook wel echt. Het zijn een paar cruciale dingen die we hebben ontdekt in die 2 jaar. En één ding is dus, het gebeurt altijd in het samen. Het is nooit zo dat het patroon bij één iemand vandaan komt. Want het wordt gewoon bij
dus
de ander
achje,
ook iets gehad.
Die
dat achje is cruciaal.
Ja.
Ja. En daar kennis over opdoen is dus ook cruciaal. Dat je gewoon weet bij jezelf, en maar ook van de ander, van nou, wat gebeurt er nou precies? En een ander ding was dat we zeiden, wij dachten dat we al die conflicten met elkaar aan het voeren waren over dingen die op dat moment speelden. Maar wat we ontdekten was dat het eigenlijk bijna nooit ging over dat op dat moment met die ander. Maar dat het altijd veel dieper, veel verder terug ging. Dus
Hoewel het ook gewoon heel irritant kan zijn deze week nog dat zij een zak brood in de vriezer duwt, waardoor ik de volgende ochtend die broodjes uit mijn kamer lopen trekken. Dat heeft weinig met het verleden te maken.
Ja, en dan zeggen we, er zijn ook dingen waarin je gewoon je verlies moet nemen. Hè? Dus wij geloven echt heel erg in investeren in je relatie en dat je daar heel veel winst uit op kan doen. En tegelijk zeggen wij ook, je relatie is niet perfect, de ander is niet perfect. Dit gaat echt niet jouw geluk betekenen. En ook als je eraan werkt, dan nog steeds moet je ook je verlies nemen. Ik weet gewoon een aantal dingen bij Wilfred van ja, dat moet ik gewoon accepteren. Want ja, ik vind zwaarder wegen wat hij allemaal wel kan en doet, dan wat hij niet kan en doet.
Ja. En dat is ook wel, in elke relatie of in elk stukje van je leven heb je ook dingen die van jou zijn.
Ja, zeker.
Wat jouw verantwoordelijkheid is of wat je zegt, binnen onze relatie komt dat altijd op mij aan.
Ja.
En dat kan soms gewoon irritant zijn. Hè? Als je zegt, ik ben altijd degene die opruimt of ik ben altijd degene die poetst of ik ben altijd degene... En als je dan niet zo lekker in je vel zit, dan kun je daar zo lekker over klagen of je daar heel eenzaam en alleen in voelen.
Ja.
Maar het is ook de realiteit dat als je samen een huishouden runt of samen leven deelt, dat er ook dingen zijn die voor jou zijn, net zo goed als die ander ook dingen heeft die voor hem of haar zijn.
Ja. Ja, en daarin kan het denk ik heel praktisch zijn om daar dus ook gewoon afspraken over te maken. En ook steeds als de omstandigheden weer veranderen, om daar gewoon goed over in gesprek te zijn. En dat is iets wat wij van nature dus juist wel heel erg hebben. Dat we de dingen gewoon altijd snel op tafel gooien.
En dat maakt denk ik ook dat jullie zo actief zijn binnen Ruimte voor je Relatie.
Ja.
Van hey, laten we het gewoon opengooien. De columns die je schrijft, van hey, laten we eens knuppel in het hoenderhok gooien om dingen gewoon bespreekbaar te maken. En ja, gewoon te zeggen, hey jongens, hallo. Het is gewoon normaal. Of dit ja, is helemaal nog niet zo gek. Doe normaal. Ga het er gewoon eens met elkaar over hebben.
Ja. Er wordt ook wel vaak gereageerd. Tenminste, vooral dan door vrouwen zie ik op Facebook die dat lezen. Ik zit niet op Instagram, dus ik weet niet wie het daar allemaal leest. Dat ze hun man taggen van, oh, dit is herkenbaar voor jou. Oh,
ja.
Dus dan heeft het een functie.
Ja, en dat hebben we op de weekenden ook. Dat mensen, omdat we juist als stel voor de groep staan, als stel de gesprekken voeren, heb je altijd dat mensen zich erin herkennen. Want je hebt gewoon een bepaalde dynamiek in je relatie. Ja, en soms is het de man, soms is het de vrouw. Maar dat helpt
daarom
heel
hebben
erg.
We overigens ook bankstellen geïntroduceerd tijdens de weekenden. Ah, ja. Dat zijn stellen die horen eigenlijk op een bank te zitten. We hebben alleen geen bank. Dus stel dat wij iets over conflicten vertellen, dan is er een bankstel die hun visie op conflicten geeft. En dat is dan bijvoorbeeld een stel wat bijna geen conflicten heeft. Dus stel wat er heel anders in staat dan wij. En bijvoorbeeld bij seksualiteit is dat heel handig, heel nuttig. Omdat je dan twee totaal verschillende perspectieven hoort.
Ja, dus we hadden nu een teamstel mee die ook heel heftig therapietrajecten achter de rug hebben, maar die juist nooit conflicten hadden. En die roepen we er dan even bij. En die hebben dus hun verhaal daarover verteld.
Want ze dus wel bijna gescheiden waren. Dus zo kan het
gaan. Ja.
En over openheid gesproken, hoe zit het met jouw conflicten thuis, Marij?
Ja, wij zijn ruim een jaar getrouwd. Dus dat is
die
echt
op roze wel.
Nou, ik denk dat wij nu dingen verkennen waarvoor je voorheen eigenlijk helemaal niet merkte dat dat speelde. Dus in de verkeringstijd. Ja, wij zijn echt pas samen gaan wonen toen we gingen trouwen. Dat was echt een bewuste keus. Dus wij hebben 2,5 jaar een relatie gehad voordat we gingen trouwen. En dan merk je opeens, oh ja, samen in één huis wonen is echt weer een hele nieuwe fase. Ja. Waarin je dus andere dingen verkent.
En ook andere irritaties dus hebt.
Ja, en ook wel dingen merkt die je voorheen nooit hebt gehad. Van normaal had je gewoon dan tijd voor jezelf of dan liepen dingen niet zo hoog op. En ik denk dat we nu echt wel heel erg aan het verkennen zijn van oké, wanneer komt ook het punt dat je dus over dingen deelt?
Ja.
En dat is echt zoeken. Van, ik ben echt van, kom maar op, gooi maar open. En mijn man, zeg maar, die merkt dan dat hij eigenlijk heel lang veel slikt. En dus dan heb ik het niet door dat hij dus zich dus eigenlijk ergens over irriteert. Dus ik nodig hem ook echt steeds meer uit van, ga niet pas delen als het de stoom uit je oren komt. Dan ben je me kwijt, zeg maar. Dat vind ik ook heel onprettig. En zeg het me gewoon maar eerder. En dat zijn we nu echt aan het verkennen. Van, hoe kun je dus eigenlijk voor het moment dat dus bij iemand de maat echt vol is, dingen bespreken. En eigenlijk heel snel dingen wel opengooien, zodat je elkaars hart er ook in kunt leren kennen.
Yeah.
Want dan merk je dus dat als je te lang uitstelt, dan worden dus dingen getriggerd, denk ik.
Yeah.
Dat je in zo'n loopje komt van dat er dingen getriggerd worden gewoon.
Ja, zeker.
En ik merk voor mezelf dan even een time-out nemen, even met de hond wandelen. En dan zo murmur ik soms een beetje van, wat ik allemaal niet vind. En als ik dan thuis kom, dan heb ik ook wel het vermogen om ook naar mezelf te kijken. Dus voor mij helpt dat ook heel erg. Om even eruit te stappen en dan niet in het gevoel te blijven, zeg maar. Want dan ga je echt alleen maar, ik ga dan zenden.
Ja.
En dan kan ik best wel directief worden. En daarin dus te gaan kijken van oké, wat is dan ook mijn aandeel erin? Of,
ja.
En Jan is een analist. Hij heeft altijd gelijk. Dat is gewoon zo. Dus hij legt de dingen bij mij altijd op de vinger op de zere plek.
Je vindt ook dat hij altijd gelijk heeft?
Nou, als hij dingen zegt, dan ziet hij dat vaak wel goed. Maar de vraag is, in welke verpakking komt het dan?
Ja.
En dat is daarin ook goed, zeg maar. Want ik heb ook zoiets van, dus deel de dingen maar gewoon die je ziet. Dat kan me alleen maar verrijken, zeg maar. Ik ben zo rasoptimist.
Ja.
Bij mij kan altijd alles. Ja, dat is gewoon niet zo. Dus daarin zijn we ook een hele goede ja, denken goed spannen en ook echt heel anders. Hè? Mijn denken gaat heel snel. Ik hoef maar iets in mijn hoofd te halen en ik doe het al. En ja. Bij hem heeft wat meer tijd om over dingen na te denken nodig. Maar als hij dan over dingen nagedacht heeft, ja, dan ga ik wel een puntje van mijn stoel zetten van... Hey, zeg maar dan wat je bedacht, zeg maar. Ja. Als het geen conflict is.
Ja, ja, ja.
En, daar, en dat vind ik ook wel grappig. Wij leiden nu ook een jongensstellenkring. Dat doen we hier bij ons op kantoor. En dat is zo tof om te zien, zeg maar. Om met gewoon een aantal andere stellen dus over thema's te hebben. En dat doen we dus op een op kleinschalige hoeveelheid stellen. Dat je dus echt ook een stuk accountability en relatie opbouwt. Ja, en dat vind ik zo gaaf, zeg maar. Gewoon... Ja. Dat je op zo'n manier dus met elkaar mee kunt leven en betrokken kunt zijn. En dan merk je dat brengt gewoon zoveel om gewoon eens over thema's te gaan hebben.
Ja.
En ik denk in onze maatschappij, we leven in het summum van alles moet maar geluk zijn. En de ander moet vooral bijdragen aan geluk. Ik denk dat dat ook de reden is dat zoveel relaties op de klippen lopen. Omdat we het liefst dan weglopen als we even niet dat geluk ervaren. Of denken dat het gras bij de buren altijd groener is.
Ja, ik denk inderdaad dat daarin meedoet. En ik denk ook wel dat er een aantal cruciale dingen zitten in hoe jij daarover praat. Je zegt bijvoorbeeld, als er dan een conflict is, dan ga ik even lopen. En dan ga ik ook over mijn eigen aandeel nadenken. Ik denk dat dat al cruciaal is. Dus,
dat zouden vrouwen eens vaker moeten doen.
En mannen ook.
Mannen hebben altijd gelijk.
We zijn echt niet van een generaliseren bij. Want heel, ja, de dingen zijn altijd ook om te keren. Hè, dus het is nooit.
Ja, dat is bij jullie denk ik een beetje zo. Zeg maar, Wilfred die dus niet kan slapen en het bezighoudt. En jij schipt uit.
Ja.
Dat wordt natuurlijk vaak gezien als zijn de man die trekt de deur achter zich dicht en is weg.
Ja.
Ik geloof helemaal niet in dat soort generalisaties.
Precies, dat is ook allemaal wel volgens mij onderuit gehaald. Dat hele boek Mannen van Mars en Vrouwen van Venus is al zoveel overgeschreven dat het niet klopt.
Tegenwoordig slapen allebei slecht, hè?
Precies, ja. Maar ik denk, wat jij benoemt van over je eigen aandeel nadenken, dat is volgens mij een hele cruciale. Dus ik denk, als het gaat over wat maakt nou dat veel relaties stuk gaan. Ik denk nou één is dat mensen heel lang wachten met het delen, met anderen, met hulp zoeken. Het schijnt dat mensen pas na 6 jaar echt een heftige, slechte tijd hulp gaan zoeken. Ja, er is al zoveel schade aangericht. Ja, blijkbaar redden mensen dat.
Ja.
En hebben ze dus ondertussen ook niet gedeeld als je pech hebt, hè?
Dat is nee, zo, heel zo, vaak.
Zonde.
Ja, dus dan... Ja. Je hebt natuurlijk
dan horen je vrienden het pas als je al...
Ja, ik heb ze wel eens hier aan tafel zitten. Ja, en dan doe ik het self-life assessment met koppels, zeg maar, in een partner assessment.
Ja.
En dan ik leg precies de vinger dus op de zere plek, zeg maar. Ik kan precies, omdat je zo anders gewired bent, zeg maar, je brein is zo anders. En dat gaat dus niet over stereotype man of vrouw, maar echt wel als persoon ben je anders. En ik kan dan precies benoemen van, hey, kun je was eenzaam meer voelen, hier begrijp je elkaar niet. Waarschijnlijk gaan de conflicten dus of zo, zeg maar. Ja, dat gaat echt licht aan.
Yeah.
Maar soms breng ik daardoor zoveel pijn op tafel van al jaren... eenzaamheid of jezelf niet gezien weten... of je misbruikt voelen of gebruikt voelen door de ander. Ik ben altijd blij als mensen zeg maar hier komen... omdat ze zeggen van... hey, we willen gewoon een stukje nieuwe inspiratie... nieuwe verdieping in onze relatie.
Het gaat niet heel slecht, maar...
Nee, laten we van die 8 en 9,5 maken, zeg maar. Dat is zo mooi. Want als er zoveel oude koeien in de sloot zitten... Ja. Dat gaat zo stinken.
Ja, en je komt in patronen, denk ik, waarbij je dus heel veel aannames doet die al heel lang niet meer kloppen. Dus als je inderdaad denkt...
Want jij was met een goede opsomming bezig.
Dus ik zei van wat maakt nou dat we misgaan? Mensen komen er te laat mee. En dus die ervaring hebben wij ook, dat wij dachten van nou, dat is echt een heel leuk stel samen. En nu blijkt dat het eigenlijk al heel lang rommelde en de een al een ander heeft en ze uit elkaar gaan. Wat dan heel vaak ook ontstaat, is dat mensen de fabel hebben van het licht aan de ander. Dus precies dat stukje waarvan jij zegt van ja, als er iets aan de hand is, ga eens nadenken over je eigen aandeel. Mensen denken namelijk ook van in een andere relatie gaat dit niet gebeuren. En het gebeurt wel. Want ja, wat ik net benoemde, van als het gaat om die lemniscaat, het heeft met allebei te maken. Je houdt samen dat patroon in stand. Je bent samen dingen bij elkaar aan het triggeren. En wat ik echt fascinerend vind, is het is niet voor niks op wie jij valt. Dus de ander heeft in heel veel gevallen, hè, dus uitzonderingen daar gelaten. Hè, dus ik erken zeker dat er relatieproblemen zijn die niet op te lossen zijn. En waarbij een scheiding echt de enige oplossing kan zijn. Maar in heel veel gevallen is het zo dat je wat je zo aantrekkelijk vond in de ander, heb je intuïtief aangevoeld. Die heeft in huis wat ik nodig heb. En dat is van twee kanten zo. En dan moet je niet afhankelijk zijn. Hè? Dus je hebt wat jij net benoemde, je hebt je eigen grond, je hebt je eigen dingen. Waar je gewoon zelf verantwoordelijk voor bent. Maar als je ontdekt van, hey, maar de ander heeft eigenlijk precies dat in huis wat aanvult bij mij, wat ik in huis heb, waardoor wij heel sterk koppel kunnen zijn. Dan ga je er heel anders naar kijken dan als je denkt, ja, het ligt aan de ander dat het de hele tijd niet gaat. Want ik doe wel mijn best, maar de ander niet. Of, dus.
Want dat is ook een eigenschap dat als je daar te veel van hebt, gaat het irriteren.
Ja. Dus ja, precies. Dus juist het feit dat dingen irriteren, dat laat zien van er zit nog iets onder. Ja, wat juist je in als kwaliteit ingebracht zou kunnen worden in de relatie.
Ja, ja. Ja, dus dan kom je echt bij je kernkwadrant. Ja. Dat is ook echt iets wat we.
Ja, daar beginnen we altijd mee bij.
Dat is natuurlijk super mooi. Van hè, iemands kracht kan een valkuil worden als het te wordt. Maar het kan vaak ook weer. Werk aan de winkel zijn, zeg maar, om te weten, hè, wat is dan mijn valkuil? Hoe kan ik daar dan ook hard mijn best in doen? Of in ieder geval ook bewust van zijn.
Ja, en wat is de uitdaging? Dus wat kan ik erbij voegen? Ja. Waardoor het weer een kracht is in de relatie. Ja. Dus dat is wel een grappige. Wij hadden die uitgewerkt toen we voor de studie conflicten die we gaven. Bijvoorbeeld over Wilfred van zijn kracht is realisme. Ik heb heel lang gedacht, dat is pessimisme. Hè? Dus ik heb een plan en hij zegt nee, maar dit en dat en dat. Nu weet ik het is realisme. Als ik een plan heb, moet ik het even via Wilfred laten gaan. Dan wordt het realistisch.
Ja.
Maar als hij in pessimisme vervalt, dat hij zegt van ja, dat gaan we echt niet doen. Of zo.
Dat realisme doorslaat.
Ja, dan slaat het realisme door. En dan is zijn uitdaging bereidwilligheid. Dus er moet weer even een luikje open gaan van oké, maar wat nou als we ervan uitgaan dat het wel kan? En dat kan heel cruciaal zijn bij ons in als wij samen vastlopen in zoiets. Dat ik echt zeg, ik heb echt even je bereidwilligheid nu nodig.
Oh ja.
En dat we dan weer verder komen.
Ja. En wat heb je van haar was nodig?
Niks, natuurlijk. Wat ik van Rebecca nodig heb, in het kader van die kernkwaliteit.
Ja, zeg maar, van dat je zegt, dat is een kracht, dat kan een focus zijn. Dan heb ik soms wel eens nodig dat ze hierin die uitdaging pakt.
Nou, in ieder geval, daadkracht is haar kernkwaliteit. Dat merkte ik in de verkeringstijd al, dat ze heel pittig in mijn auto reed. En nou ja, als dat doorslaat, dan... We hebben een, ik had een mooi rijtje schadevrije jaren. En die hebben we inmiddels niet meer. Dus dan wordt het opeens wat minder aantrekkelijk, die daadkracht. Wat heb ik daarvoor nodig? Nou, wat is ook alweer de valkuil? Ja,
die drammerigheid. Dus als ik mijn daadkracht op jou projecteer, als ik erin doorsla...
Dan wordt het drammerigheid. Ja, precies. Dus die uitdaging die ligt dan in het meer loslaten daarvan. Of het relaxter worden. Of, een concreet voorbeeld. Na het eten, dan wil Rebecca graag dat ik meteen de boel opruim. En naar de keuken ren. Als zij heeft gekookt. Ja, want als ik heb gekookt, dan doen we dat natuurlijk andersom. En ik ben meer van het even een kwartiertje of een half uurtje uitbuiken.
Of drie kwartier.
Even piano spelen. Ja. Nou ja, als hij daarop blijft hameren, dan kan dat spannend worden. Als ik niet bereid ben om daarin toe te geven. Maar haar uitdaging is om die drammerigheid dan los te laten.
Ja, dan ook te vertrouwen dat je het gaat doen. Ja, alleen dat het dan niet op haar tempo
moment,
is.
Ja.
Ja, en dus daarin wat wij ook altijd benadrukken is van dingen weten over elkaar en over jezelf kan dus ook heel erg helpen. Om te zorgen dat wrijving geen conflict wordt. Dus dit is bij ons iets wat altijd een beetje wrijving geeft. Hè? Want dan heb ik de kinderen op bed gelegd. Dan kom ik beneden en is er nog een bende. Dat vind ik heel irritant.
Ja.
Maar op het moment dat ik bedenk... Oké, Wilfred is Wilfred. Die heeft hard gewerkt. Daarna een maaltijd met kinderen gehad. Wat altijd intensief is qua prikkels.
Introvert, extravert is ook een dingetje bij ons.
Ja. Het is nog een rommel. Dus dat helpt ook niet om te kalmeren. Dus hij heeft even die tijd nodig... voordat hij gaat opruimen, om eerst even zelf al gewoon voor tijd voor zichzelf te hebben. Inderdaad, die introverte kant weer even uit te laten.
Vertrouwen dat het goed komt, maar niet op jouw moment.
Dus dan kom ik beneden en dan weet ik, oh ja, oké, dit is Wilfred. Het is niet op mijn manier. Ik had het graag anders gezien. Morgen zijn de taken andersom. En dan zorg ik dat het opgeruimd is als hij beneden komt.
Ja, want dat geeft jou heel veel voldoening.
Ja, ik vind het heel lekker juist dat als hij beneden komt, dat het dan klaar is. Dan gaan we thee drinken en heb je de hele avond nog voor jezelf.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel spannend. Hè? Ik weet wel, Jan, mijn man, die doet ook heel vaak was en zo opvouwen. Ja, dat doet hij echt anders dan ik.
Dus ja.
Ik heb dan altijd de keuze, ga ik de handdoek opnieuw opvouwen, want dan heb ik een rechte stapel. Ja. Of vind ik het oké dat ik dan zijn handdoeken bovenop leg en dat we die als eerste weer gebruiken.
Ja.
En dat kun je altijd doen. Nou ja, dus ik heb ooit een keer de handdoek opnieuw gevouwen. Toen dacht ik echt, wat zit nou in
wat
die handdoeken?
Ik
don't care, zeg maar. Dus nu inmiddels leg ik gewoon zijn stapel er bovenop en dan denk ik, het is ook al best, zeg maar. Ik bedoel,
met your battles.
Ja, pick your battles. Maar ook wel, ik werk fulltime, hij werkt fulltime. En we hebben nog een huishouden daarnaast, zeg maar. En dan merk je gewoon, dan moet je ook keuzes maken. Hij doet echt enorm veel. Als wij dan die kring hebben, dan zie ik die andere mannen echt schrikken. Zeg maar, want Jan doet meer in huis dan ik. Ik werk 5 dagen, hij werkt 4 keer 9. En die zie ik dan echt, oh, deel hier niet te veel over met mijn vrouw.
Waarom moet ik het ook?
hij doet echt gewoon het meeste in huis. En dat is ook meer zijn ding. En ik ben degene die opruimt.
Ja.
En dat is mijn stukje. En soms denk ik wel, opruimen vind ik echt zo oneerbaar werk. Want je ruimt het op, maar vervolgens na een paar uur ligt er weer van alles. En dat ik daarin mezelf ook echt merk, oh ja, maar dat is van mij.
Ja.
En laatst zei ik een keer tegen Jan, ja, dat opruimen kost echt heel veel tijd.
Ja.
Dus toen zei hij, ja, maar denk je nou dat ik niet veel in huis doe? Ik zeg, nee, maar ik vind het echt zo, als je gedwaald hebt of je hebt de badkamer gedaan, dan heb je een veel beter gevoel dan als je denkt, ik heb 2, 3 uur echt alles wat me los en vast in het huis ligt opgeruimd.
Ja.
En dat ik dan merk, oh ja, weet je, dit is echt voor mij. Hij doet dat en dit is gewoon mijn taak in het huishouden. En ja, dat mag ik ook 4 dragen. Gewoon.
Ja.
Met trots ook gewoon. Van, we flikken het gewoon met z'n tweetjes.
Ja. Het leuke is, wat wil je zeggen?
Ja, dus wat ik ook hoor is van, dit gaat ook over dus omstandigheden die weer invloed hebben op je relatie. En wij zijn er echt van overtuigd dat een verandering van omstandigheden ook weer afstemming vraagt. En wat dus heel veel stellen niet, als stellen dat dus niet doen, dan gaan de dingen dus dan is het niet meer van, je hebt een beetje wrijving. Maar dan wordt heel snel, wordt irritatie echt een conflict.
Natuurlijk krijg je straks een kind. Mag je opnieuw de taakverdeling gaan verdelen.
Ja, want als deze podcast uitkomt, dan zijn we als het goed is met z'n drietjes.
Ja. Kijk, ja.
En we zijn er nu al wel over in gesprek. Ook gewoon van, hoe gaan we dat doen?
Ja.
En hoe ziet dat eruit?
Ja.
Kom er daar een beetje uit?
Ja, alleen al, ik denk dat het begint bij het bewustzijn. Want je kunt, ik denk niet dat je echt voor kunt bereiden. Hoe is het straks om van z'n 2 naar 3 te gaan?
Ik denk,
je kunt daar allemaal dingen in invullen. Maar we hebben het wel veel over van, daar moeten we onze weg in gaan zoeken. En wij zijn dan ook zo stel, we gaan dan wasbare luiers doen.
Ja.
Dus, dat
hebben wij ook geprobeerd.
Nou ja, dat
bij
is
de
al
derde de, doen we het weer. Maar
ja.
Is het zo? Moeten we nog over hebben, hoor.
Even afstand.
Maar ook wel daarin de ontspannenheid. Van, we gaan het gewoon proberen.
Ja.
En dat is met heel veel dingen zo. En we gaan gewoon zien hoe het gaat. En dat is ook echt afhankelijk wat voor kleintje komt erbij. En hoe is het dan ook in het gezin? En hoe vinden we daar onze weg in? En dat vind ik ook wel, denk ik, het allertofste. Dat binnen een relatie, juist omdat je allemaal in verschillende fases zit.
Ja.
Ook samen in je persoonlijke leven. Jullie zijn de oudste 2 al naar school. En er komt nu een kleintje bij. Dan moet je weer gaan verkennen, hoe doen we het dan met elkaar? In jullie geval met z'n 5, hè?
Ja.
Maar als je een andere baan vindt of een andere klus of wat dan ook, dat blijft dynamisch. En ik denk dat dat ook wel gewoon heel mooi is om elkaar daarin steeds weer te blijven vinden en te zien.
Ja.
En juist ook waar wij dus alle 3 enorm veel hard voor hebben is, investeer dan ook in je relatie. Ga samen ook dingen doen. Neem niet alles voor granted.
Ja, zeker.
Maar hou elkaar scherp en bespreek gewoon af en toe wat dingen met elkaar.
Ja, en hou elkaar vast. Ja. Toen wij die studie over conflicten gaven, toen hadden we als focus in de eerste instantie focus niet op het vermijden van conflicten, maar op het hebben van verbinding. Dus dat gaat ook over je elkaar kennen van, hoe maken wij verbinding als het moeilijk is bijvoorbeeld. Dus wij hebben een heel pittig jaar gehad met onze 2e, met heel weinig slaap. Nou, toen zijn we wel 4 keer een nachtje weg geweest.
Yeah.
Want dat was de manier waarop we dan weer verbonden raakten met elkaar. En we, als 2e speerpunt hadden we, als je dan een conflict hebt, gebruik het dan als informatiebron. Want je doet weer nieuwe kennis op over de omstandigheden. Of over jezelf. Of over jullie samen. Of over de ander.
Irritatie geeft informatie.
Dat
is echt zo.
Het is echt zo. En wat wel grappig was. Want we hadden toen met een aantal vrienden stellen ook over in die voorbereidingen. En toen zei ook één stel. Ja, we hadden in onze verkeringstijd nooit ruzie. Want je hebt niet gezamenlijk bezit. Je hebt gewoon nog je tijd voor jezelf. Dus dat was allemaal niet zo ingewikkeld. Maar zodra wij bij elkaar in huis woonden, dan kwam je beneden en dan had de ander een knip op de broodzak gezet in plaats van er de knoop in gedaan. Dan had je gedoe.
Ja.
En nou, dat hebben we ook gemerkt. Weet je, zeker toen de kinderen kwamen. Van ja, als je zoveel minder slaapt, zoveel minder tijd voor jezelf hebt, zoveel minder tijd samen. Dan is het echt belangrijk dat je al hebt geleerd om op elkaar af te stemmen. Zodat je dat in die veranderende omstandigheden ook weer gaat doen. En dat is precies ook wat hoe het prepare weekend is ontstaan bijvoorbeeld. We hadden al relatieweekenden. Maar toen zeiden we soms van ja, die mensen hebben al 20 jaar dit patroon. Hadden we dit nou niet 20 jaar eerder aan ze kunnen leren?
Ja.
En die winst zien we echt. Dus mensen die op prepare weekend komen, die beginnen gewoon al met zo'n andere instelling. Omdat ze al hebben geleerd om af te stemmen op elkaar. Dus ja, ook als dan de omstandigheden veranderen, dan ben je dat al gewend met elkaar.
Ja, je hoeft niet heel veel energie te steken in herstellen, maar je hebt een goede voorbereiding.
Ja, eigenlijk het fundament staat eigenlijk al heel goed.
It's better to prepare than to repair, zeg maar.
Ja, dus samen een topteam worden. Dat staat ook op jullie website.
Ja.
Als je nou zegt van, hey, ik wil je meer over weten, www.ruimtevoorjerelatie.nl. En dan onder het kopje Boost je relatie zie je daar dus staan. Prepare weekend, relatieweekend, inspiratiedag en relatiecoaching. Dus jullie bieden echt ook veel aan.
Ja.
Jullie zijn een vrijwilligersorganisatie dat echt voortkomt vanuit zo'n passie voor gezonde relaties.
Ja.
Nou, dat is in dit gesprek ook zeker te horen. Ik vond het echt heel inspirerend om ook meegenomen te worden. En een hele mooie uitnodiging voor mensen om eens te gaan kijken. Hey, wat is ons loopje wat we dan draaien? Ja. En kunnen we daar ook echt samen mee aan de slag gaan om daarin een nieuw normaal voor ons samen te creëren. Waarin we dus kunnen verbinden en vanuit conflicten juist een stukje inspiratie kunnen halen.
Ja.
Nou, enorm bedankt voor jullie bijdrage. Ik vond het echt superleuk om met jullie in gesprek te zijn.
Mooi.
En zet hem op. Dus check ruimtevoorjerelatie.nl voor meer informatie. Ja, en doe jezelf of jullie samen echt zo'n weekend ook cadeau, of dat je nu prepare of een relatieweekend doet.
Of je kinderen, je kan het ook je kinderen cadeau.
Ja.
Of je ouders, doen mensen ook.
Kijk. Ja. Mooie afsluiten, dankjewel.